Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 16 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer zingt God gewijde tonen. En het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 5 en 6.
Thank you.
zingen wij na de wet, Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Psalm 25, vers 6. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 17 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Een gebed van David. Heere, hoor de gerechtigheid. Merk op mijn geschrei. Neem ter oren mijn gebed met onbedriegelijke lippen gesproken. Laat mijn recht van voor uw aangezicht uitgaan. Laat uw ogen de billijkheden aanschouwen. Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij naar het woord uwer lippen gewacht voor de paden des inbrekers, houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Ik roep u aan, omdat gij mij verhoort. O God, neig uw oor tot mij, hoor mijn reden, maak uw weldadigheden wonderbaar. Gij die verlost degenen die op u betrouwen, van degenen die tegen uw rechterhand opstaan. Bewaar mij als het zwart is oogappels, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. Voor het aangezicht der goddelozen die mij verwoesten, mijner doodsvijanden die mij omringen. Met hun vet besluiten zij zich, met hun mond spreken zij hoovaardiglijk. In onze gang hebben ze ons nu omsingeld. Ze zetten hun ogen op ons, ter aarde nederbukkende. Hij is gelijk als een leeuw die begeert te roven, en als een jonge leeuw zittende in verborgen plaatsen. Sta op, Heere, kom zijn aangezicht voor, vel hem neder. Bevrijd mijn ziel met uw zwaard van de goddelozen. Met uw hand van de lieden, o Heere, van de lieden die van de wereld zijn, welker deel in dit leven is, welker buik gij vervult met uw verborgen schat. De kinderen worden verzadigd en ze laten hun overschot, hun kindekens achter. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld, als ik zal opwaken. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, er is rouw op de dorpen. Een rouw waar wij geen woorden voor hebben. Het raakt tot in het diepst van ons bestaan. Zo tegenstrijdig. Nog maar zo pas geleden het heilsfeit van Pasen herdacht. De dood verslonden tot overwinning. En nu lijkt het alsof de dood oppermachtig is. En deze dorpen, gemeenten, in haar greep houdt. Wij doen in het bijzonder voorbeden voor Christiane Jantine Houmes en de kinderen en de hele familie Graveland, van wie gistermiddag een 2-jarig neefje is verongelukt. U peilt de smart van de ouders en van de naast betrokken familie. Geef, Heere, genadig een gezicht op uw verbond. Onze vaderen die te maken hadden met een hoge kindersterfte, werden gedwongen om na te denken over de staat van onze jong gestorven kinderen. En op de synode van Dordrecht hebben zij geformuleerd dat u sommige kinderen genadig in hun jonkheid wegneemt, eer zij het verbond kunnen verbreken. En wilt u de ouders en allen daar zicht op geven? Want dan wordt het toch waar. Het is Pasen geweest. En de dood is verslonden tot overwinning. En die waarheid kan alleen de waarheid van een onbeschrijfelijk verdriet ondersteunen. Werkelijk troost bieden. Geef, Heere, dat deze ouders misschien wel door een hele diepe worsteling heen, maar dat David mogen nastamelen. Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Wilt u zijn met allen die dit verdriet kennen? De Bijbel geeft er geen naam aan. Er wordt gesproken over weduwen, over wezen. Maar er is geen naam voor het verlies van een kind. Wees u nabij, Heere. Allen die rouw dragen, allen die kruis dragen, allen die gisteren weer herinnerd werden. Wilt u ons allen ook leren hoe vergankelijk het leven is? Wilt u ons allen leren waar onze catechismus mee begint, de enige troost? Wij draven zo makkelijk verder, Heere. Wij zijn zo wereldgelijkvormig geworden. Zo aardsgericht. Er is zo weinig toekomstdenken. Zo weinig leven in het perspectief van de eeuwigheid. Laat het sterven van dit kleine jongetje voorwaarder en omstreken mogen zijn als een wolkje aan de hemel. Een wolkje als eens mans hand. Dat er onberouwelijke keuzes gemaakt mogen worden. Dat al de gemeenten hier als gasten en vreemdelingen mogen leven, zoekende de toekomende stad. Gedenk, o Heere, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Gedenk ook mevrouw Adrie Kok. Ze heeft een nieuwe heup gekregen. De operatie mocht goed verlopen. Geef haar bij de voorduren wat nodig is. Mag ze zien op u. Wij mogen ook voorbeden en dankzegging doen met en voor Hugo en Annemarie Broekhuizen. Ze zijn deze week opa en oma geworden van een kleindochter. Ook bidden we voor de ouders en het kindje. Wat een tegenstelling. Bij de een zo'n diep verdriet, bij de ander een grote vreugde. Maar Heere, leer deze ouders en grootouders hun kindje en kleinkindje op u te werpen. Op de God van het verbond. Zelfs tot in het late nageslacht, zo zingt David. Heere, wilt u dan werken, dat ene nodige? Want dan is ten diepste de lengte van het leven niet het belangrijkste. Maar de inhoud, het leven met u, Christus het leven. We dragen ook onze eindexamenkandidaten aan u op. Als deze week de examens beginnen, wilt u wijsheid geven, opzien tot u, afhankelijkheid. Laten onze jongeren hun knieën buigen, het van u verwachten. Beschaam in hen de stille hopen niet. Geef wat nodig is. Laat ook de gemeente in dit opzicht voor onze jongeren tot een muur rondom zijn. Een muur van gebed. Mag ook de rommelmarkt die aanstaande zaterdag gehouden worden, ordelijk geschieden. En nu brengt u ons bij elkaar, Heer, rondom uw woord. Een betere plaats is er niet. Laat uw woord vanmorgen kracht doen. Het zal gaan over een man die over de eeuwen en over dood en graf heen ziet. Met verlangen uitziet naar de dag waarop zijn meester hem wakker zal maken. Die dag is aanstaan. Dat de doden en de levenden geoordeeld zullen worden. Alle graven geopend zullen worden. De zee, de dood, hun doden zullen teruggeven aan u. Wij allen, die zullen ontslapen, zullen wakker worden. Uw woord leert dat er een vreselijke opstanding zal zijn. En dat er een heerlijke opstanding zal zijn. En u bidden wij uw geest dat wij vanmorgen zo betrokken zullen zijn bij uw woord. Dat ons als een spiegel zal worden voorgehouden. Dat we onszelf eerlijk zullen toetsen, onderzoeken. Of wij hetzelfde verlangen van David kennen. Of niet. En zullen weten wat onze eeuwige toekomst is. En als die niet goed is, dan roept u ons op tot bekering. Dat is uw goedheid. Dat u nog te maken wilt hebben met ons, die van u afscheid hebben genomen in het paradijs. Help ons in het luisteren, Heren. Zegen ons in het spreken. Wil met uw Heilige Geest vanmorgen in ons midden zijn. Het gaat over dood en leven. Het gaat over onze eeuwige bestemming. Geef dat we met heilige aandacht zullen luisteren. Als we onbekeerd zijn, laten we ons bekeren. Bekeer ons tot u. Als er een schijnbekering is, maak ons eerlijk. Als het donker is, wilt u het licht maken. Als er verdriet is, wilt u vertroosten. Als we het niet meer weten, wilt u ons onderwijzen. Heere, zegen ons allen. Ontfermt u zich over ons. Ontfermt u zich over onze medebroeder, die u aan deze plaats verbonden heeft. Zegen hem en stel hem tot een zegen met de broeders van de kerkeraad. Geef ze wijsheid om dit deel van uw erven te weiden. In de grazige weide van uw woord. Bewaar uw kerk. Bewaar ons land en volk. O God, sta op, geef een terugkeer tot u, zegen het volk van de Joden. Wilt u het deksel van hun aangezicht wegnemen, zegen ons allen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 3 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 3, vers 1 en 4. Namens uw kerkenraad zijn er de volgende afkondigingen. Deovolente zondagmorgen 12 mei hoopt uw eigen predikant dominee Breuren voor te gaan in de avonddienst Proppen en M. van Dalen uit Arnhem-Muiden. In verband met de toenemende werkzaamheden, met name voor de ouderlingen kerkrentmeesters, heeft de kerkenraad in haar vergadering van 24 april jongsleden besloten om de kerkenraad uit te breiden met één ouderling kerkrentmeester. Om in deze vacature te voorzien wordt u als beleidende leden van de gemeente uitgenodigd om namen van mannelijke beleidende leden in te dienen bij de scriba van de kerkenraad, de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk, 39 Nieuwerbrug. of via scriba@hervormdwater.nl. Dit kan tot en met vrijdag 10 mei en dient schriftelijk of per mail leesbaar ondertekend te gebeuren. We hopen en bidden dat de Heer opnieuw een man bereid wil maken en laten roepen tot het ambt. We doen een beroep op u om dit met ons mee te bidden. Deo Valente woensdagavond 8 mei om 8 uur is er weer bijeenkomst van de HGVV in de Oude School. De vertegenwoordigers van alle geledingen van de gemeente worden hartelijk uitgenodigd. Wat betreft de collecten, de eerste is bestemd voor het Diaconaal Havenproject. Het doel van het Diaconaal Havenproject is het uitvoeren van diaconaal werk, gericht op zeevarenden die onder moeilijke en slechte omstandigheden moeten leven en werken. De tweede collect is bestemd voor de kerk en aan de uitgang zal uw gave eveneens gevraagd worden voor de kerk. Van harte willen wij deze collecten bij u aanbevelen. Wij zingen Psalm 3, vers 1 en 4. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij het 15e vers van Psalm 17. Psalm 17, vers 15. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld, als ik zal opwaken. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, David zal ontwaken. In de tweede plaats, David zal aanschouwen. In de derde plaats, David zal verzadigd worden. David zal ontwaken, zal aanschouwen, zal verzadigd worden. David is in moeilijke omstandigheden. Dat laat deze psalm ons duidelijk zien. In vers 9 staat dat hij omringd wordt door doodsvijanden. Dat zijn geen mensen die je alleen maar met de nek aankijken en negeren. Maar dat zijn mensen die zoeken je onderuit te halen. Die zoeken je ongeluk. Die zoeken je dood. En David heeft er niet één die zo'n gruwelijke hekel aan hem heeft. Maar hij wordt erdoor omringd. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heere Jezus. Ze zullen ook u haten. Als de Romeinen een volk overwon, dan mocht dat volk altijd zijn eigen godsdienst behouden. Alleen het christendom, toen dat ontstond en groeide, moest uitgeroeid worden. De Bijbelse boodschap heeft altijd iets in zich wat aversie, weerzin, haat oproept. Dus dit kunnen wij vanmorgen leren. Als wij een oprecht christen zijn, dan hebben wij doodsvijanden. Er klopt iets niet als ze op uw werk zeggen dat u een fijne man bent. En dat iedereen goed met u kan. Er is nog iets. Terwijl David het zo benauwd heeft, zo moeilijk heeft, zo omringd wordt door doodsvijanden, vouwt hij zijn handen en buigt hij zijn knieën. David heeft een plekje waar hij zijn hart kan uitstorten. Wij hoeven vanmorgen met David geen medelijden te hebben. Wij zijn niet zielig als wereldse mensen ons haten. Een kind van God heeft een gebedsleven. Een kind van God heeft een plekje waar hij zijn hart kan uitstorten. Een kind van God weet dat hij een God heeft die naar hem hoort, die om hem geeft en die hem ook antwoord geeft. Weet u, ik moet in ieder geval elke keer leren om de Bijbel opnieuw te begrijpen. De Heer Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Dat betekent dat hij heel dit wereldgebeuren regeert. En dan denk ik, waar is uw macht, Heer Jezus? Waarom laat u uw kinderen zo lijden en verdrukt worden? Waarom laat u toe dat David omringd wordt door doodsvijanden? Waaruit blijkt dan uw macht? Moet je lezen in Romeinen 8. Daar zegt Paulus, niets of niemand zal ons scheiden van de liefde van Christus. Misschien luister ik soms niet goed, maar ik hoor wel heel veel mensen praten over hun liefde tot Christus. Maar ik hoor vanmorgen de apostel Paulus roemen in de liefde van Christus tot hem. En daarin blijkt de macht van koning Jezus, dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dus onder al de omstandigheden van het leven blijft de Heere Jezus van zijn kinderen houden. En het is die liefde van Christus die het hoofd boven water houdt. Het is die liefde van Christus die doet volharden tot het einde. Daaruit blijkt de macht van de Heere Jezus. Want lijden hoort bij het christendom. Kruisdragen hoort bij het christendom. Dat de wereld op je spuugt, hoort bij het christendom. En nu zie ik David daar. Zomaar ergens op een eenzaam plekje zijn hart uitstorten voor de Heere Jezus. Hebben wij ook zo'n plekje? Ik heb altijd de neiging om te zeggen, Heere, neem nu dat kruis weg. En dat gebeurt gewoon niet. En dan raak ik helemaal van slag. Denk ik, hoort nou de Heere niet? Jawel. De Heere hoort naar het geroep van zijn ellendigen. Echt waar. Maar hij neemt het kruis niet weg. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Hij geeft wel kracht om het kruis te dragen. En hij geeft wel moed om het kruis te dragen. En hij vertroost wel in het verdriet. Wat was het derde? David wordt omringd door doodsvijanden. David heeft een plekje waar hij zijn hart kan uitstorten. En het derde, David heeft een zeldzame troost. O, ik wenste dat wij vanmorgen allen die troost hadden die David heeft. David zegt, ik word wakker in onze tekst. Ik word wakker. Ik zal wakker worden. Moet je opletten wat er gebeurt, hè? Wij bidden heel vaak om een zo aangenaam mogelijk leven, toch? En als we niet krijgen, worden we boos, we raken teleurgesteld in God, we kappen ermee, toch? En u zegt, David, Ik heb zo'n heerlijk geheim. Ik heb zo'n diepe troost. Onvoorstelbaar. David die kijkt over zijn lijden heen. En hij kijkt over dood en graf heen. En hij zegt, er komt een dag. Dan word ik wakker. Sterven, noemt de Bijbel, gaan slapen. En als je 's avonds gaat slapen, dan hoop je dat je de volgende morgen weer wakker wordt. Uitgerust, verfrist, nieuwe kracht, nieuwe energie. Om de dag weer aan te kunnen. Je werk weer te kunnen doen. Dus als wij gaan slapen, dan is het niet voorbij. Slapen heeft de bedoeling om ons nieuwe krachten te geven. Om de taak van morgen te kunnen uitvoeren. En u noemt de Bijbel sterven, gaan slapen. Toch? De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Alle mensen gaan slapen, als ze sterven. Dus dat betekent dat het met de dood niet afgelopen is. Ik lees in Johannes 5. Dat er een dag komt. Waarop alle mensen worden wakker gemaakt. Ik mag vanmorgen zeggen. Wij worden allemaal wakker. Maar er zijn mensen die de Heere Jezus niet hebben gekend in hun leven. En die worden wakker gemaakt. Om met hun lichaam eeuwig in de verdoemenis te zijn. Sterven zonder de Heere Jezus is verschrikkelijk. Dan ga je ook slapen. Je ziel is op de plaats van de eeuwige bestemming. En een heilig en een rechtvaardig rechter maakt dan straks je lichaam wakker. En nu moet je opletten, hè. David spreekt een grote troost uit als hij zegt, ik zal opwaken. En dat is voor hem zo zeker, als ik zal opwaken. Dat woordje als betekent niet, misschien gebeurt het niet. En als het gebeurt dan, maar als het niet gebeurt, dat zeggen Jehova's getuigen, hè? Als je niet bij hun secte bent aangesloten en je sterft, dan los je op in het niet. Nee, dat woordje als, dat betekent een zeker tijdstip. Gaat zeker een keer gebeuren. En op het moment dat ik wakker word, dan zal ik uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Dan zal ik verzadigd worden met uw beeld. Dus voor David is het zeker dat hij wakker zal worden. En hij is met zijn gedachten daarmee bezig. Ik denk als wij meer aan de wederopstanding van de doden zouden denken, dat we ook heel anders zouden leven. Dat we ook meer troost zouden hebben. Dat wij meer vreugde zouden hebben om ons kruis te dragen. Dat wij met Paulus zouden zeggen, onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werd ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Ik zal ontwaken, opwaken, ontwaken. Wat betekent dat? Wel, dat woordje ont, dat betekent altijd een beëindiging van het werkwoord wat erachter staat. Van het tegenovergestelde van het werkwoord. Ontwaken. Dat betekent een einde van het slapen. David is gaan slapen, Petrus is gaan slapen. Door de eeuwen heen zijn alle mensen gaan slapen. En als je slaapt, dan weet je natuurlijk niet wat er gebeurt. Het lichaam weet niet meer wat er gebeurt. En als de Heer Jezus straks terugkomt, dan maakt Hij ons wakker en dan is het ineens zover, toch? Kleine kinderen die gaan al om 6 uur of om 7 uur 's avonds naar bed. En als je volwassen bent, ga je misschien om 11 uur naar bed. En als je laat bent, 's nachts om 1 uur. En als je dan 's morgens wakker wordt, dan heeft niemand eigenlijk besef gehad van de tijd die hij sliep. En zo is dat ook als de Heer Jezus terugkomt. Abel is al 6000 jaar in de hemel. En zijn lichaam al 6000 jaar in het graf. En als er nu vandaag iemand zou sterven, de Heer Jezus zou vanavond terugkomen, dan hebben beide geen besef gehad dat de een nog maar een paar uur in het graf ligt en de ander al 6000 jaar. Ik zal ontwaken. Dat woordje ont, dat heeft nog een betekenis. Dat betekent ook scheiding maken. Je weghalen bij. Dus als de Heer Jezus straks terugkomt en al die graven gaan open. En om dan maar bij de tekst te blijven, al de heiligen worden wakker gemaakt. Dan haalt de Heer Jezus ze weg bij het graf en bij de dood. Ver daarbij vandaan. Wat een heerlijke toekomst voor Gods kinderen. De dood is de laatste vijand. Daar kun je soms zo tegenop zien als je moet gaan sterven en alles achterlaten. Als het lichaam terugkeert tot het stof van de aarde, dan is dat tot oneer. Wij hebben gezondigd, daarom is de dood in de wereld gekomen. Als de Heer Jezus huilt bij dat graf van Lazarus, dan is dat niet alleen omdat hij zijn vriend mist, maar dan is dat ook omdat hij ziet dat een mens die naar Gods beeld is geschapen, terugkeert naar het stof van de aarde, zo had God het niet bedoeld, zijn mens, zijn volmaakte mens, moet ontbinden, terugkeren. Stof. En nu staat er, ik zal ontwaken. Ik zal eenmaal ver bij de dood worden weggehaald, om te leven, eeuwig te leven. Kijk, als de Heilige Geest onze ziel wederbaart, dan haalt Hij ons ook weg bij de dood waarin wij van nature leven. Dood in zonden en misdaden. Zonder God en zonder hoop op de wereld. Als wij een nieuw hart krijgen, als wij wederom geboren worden, als wij mogen zien op de Heere Jezus, dan leven wij. En met onze ziel, met onze gedachten zijn wij bij de Heere Jezus. Dat is leven. Met onze ziel houden wij niet meer van de zonde. Dat is leven. Daarom worden we weggehaald, weg bij dat vroegere leven. Waarover wij ons nu schamen. Wat heeft ons bewogen, denk ik later, om mij uit te leven in de zonde? Christus is ons leven geworden. Als ik wakker word, dan denk ik aan Hem. Als ik ga slapen, dan denk ik aan Hem. Mijn ziel dorst naar God. Dat is dat nieuwe leven. En als Christus het leven is, dan is sterven winst. Dan zal ik eeuwig bij Hem zijn. En nu zegt David, als ik ga slapen, en dan bedoelt hij zijn lichaam, en als mijn lichaam terugkeert naar het stof van de aarde, dan komt er een dag waarop de Heere Jezus terugkomt. En dan staat hij bij mijn graf en hij zegt, David, wakker worden, het is zover. Het is tijd om op te staan. En dan haalt de Heere Jezus het lichaam van David weg uit het graf. Weg bij de dood vandaan. En dan krijgt David een lichaam. Aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig. Dat is een lichaam dat onmiddellijk door de Heilige Geest in leven wordt gehouden. Hoort u dat? Nu heeft mijn lichaam nog eten en drinken nodig. Nu heeft mijn lichaam nog in- en ontspanning nodig. Mijn lichaam blijft middelijkerwijs gezond en in staat om mijn werk te doen. Maar ik ben maar zwak. En straks haalt de Heere Jezus mij bij de dood vandaan. Bij het graf vandaan. En dan zal de Heilige Geest mijn lichaam onmiddellijk onderhouden. Dan worden mijn ogen nooit meer moe van zien. Mijn oren nooit meer moe van horen. Mijn tong nooit meer moe om God te loven. Ik zal ontwaken. Is dat niet een heerlijke toekomst? En dan moeten wij nog eens opletten. Vers 15 begint met het woordje maar. Wat eigenlijk niet in de grondtekst staat. Het staat bij u waarschijnlijk schuin gedrukt. Tussen haakjes misschien. Dat betekent in de grondtekst begint vers 15 met ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. En toch, als je het verband leest, dan zie je wel heel duidelijk een tegenstelling. In vers 14 gaat het over mensen. Die zeggen, die van de wereld zijn, welker deel in dit leven is, welker buik gij vervult met uw verborgen schat. De kinderen worden verzadigd en ze laten hun overschot hun kindekens achter. Wat betekent dat? Wel, er zijn ook mensen die hun troost, hun energie, hun moed halen uit dit leven. Heel eenvoudig, hè? Misschien is er wel een kind die aanstaande week jarig hoopt te zijn. Ja, daar zie je naar uit. Daar verlang je naar. Misschien is er wel iemand die een sollicitatie heeft lopen. En je hoopt dat je aangenomen wordt. Dat biedt je een nieuw perspectief, een nieuwe baan. Misschien hoop je binnenkort te gaan trouwen. Een nieuwe fase breekt aan in je leven. Dat zijn de lieden van deze wereld. Mag dat dan niet? Jawel. Maar als dat het enige is, dan hoor je bij de wereld. Kijk, en dan die tegenstelling. David zegt, maar ik zal ontwaken. Dus een christen is met heel andere dingen bezig dan de dingen die voorbij gaan. Hij is bezig met het toekomende leven. Wereldse mensen die denken aan eten en drinken. Wereldse mensen denken aan de schatten die vergaan. Maar David denkt aan het onvergankelijke leven. Diezelfde tegenstelling die zie je ook in Psalm 4, die we straks gaan zingen. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij bij koren en most wellustig leven. In hun overvloed verblijd. Dan kun je denken aan die rijke dwaas uit Lucas 12. Die had zo'n enorme oogst dat hij nadacht over grotere schuren waar hij zijn oogst kon bergen. En hij dacht na, ik hoef nooit meer te werken. Ik kan de rest van mijn leven rentenieren. En hij zag het voor zich. Maar hij hield er geen rekening mee dat in deze nacht zijn ziel van hem werd afgeëist. Dat zijn de lieden van de wereld. En dan moet David eigenlijk glimlachen. Hij zegt nee, laat die anderen zich maar verheugen in koren en most, dat gaat voorbij. Maar ik verheug me in de dag waarop mijn meester terugkomt. En ik verheug me erop, op die morgen waarop de Heere Jezus mij wakker maakt. Dan zegt hij, David, het is tijd. Het is tijd om eeuwig feest te vieren. Ik geloof dat de kerk leeg loopt en ten onder gaat, omdat wij dit leven kwijt zijn. Het leven van de hoop van de wederopstanding van de doden. Wij treuren, maar niet als degenen die geen hoop hebben. Ik zal opwaken. De lichamelijke opstanding. Onze tweede gedachte. David zal aanschouwen. Dus David zegt in deze psalm, ik zal opwaken. En hij zegt, als ik zal opwaken, dus op het moment dat dat gebeurt, dan gaat hij beschrijven hoe het is. En nu eerlijk, hè? Als u en ik straks wakker gemaakt worden, hoe zal het dan zijn? Denken we daar wel eens over na? Het lijkt me vreselijk als ik straks weer ogen krijg die hier naar de zonde, naar allerlei vuil op de sociale media hebben gekeken. Als ik straks mijn oren terugkrijg, die naar Radio 538 hebben geluisterd. Straks die tong terugkrijg en die stembanden waarmee ik God heb gevloekt. Maar ik krijg mijn lichaam terug. Als dat nu een lichaam zal zijn. Ter verdoemenis. Dat is erg. Dan is de ziel al in de rampzaligheid. En dan komt mijn lichaam daarbij. Ze zullen hun tongen. Letterlijk. Kauwen. Van pijn. En dan probeer ik daar een voorstelling van te maken, dat je straks in de eeuwige rampzaligheid al die preken terugkrijgt. Al die nodigingen. En dat je daar bedenkt, je had zalig kunnen worden. Maar je hebt het niet gewild. Verloren. Maar, als ik zal opwaken, zal ik uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. God heeft een gezicht. Wat betekent dat? Maar God is een geest, hè? De Bijbel spreekt over de oren van God, over de armen van God. Maar dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Dat is beeldspraak. En als hier staat dat wij Gods aangezicht aanschouwen, dan betekent dat niet letterlijk, maar dan betekent dat iemand onder ogen komen. En als je iemand onder ogen komt, ben je heel dicht bij hem, hè? Toch? Stel je voor dat je iets blijs hebt te vertellen. Aan je vader en moeder bijvoorbeeld. Of aan een vriend. En je ziet hem. Heel dicht bij hem. Milde handen. Vriendelijke ogen. Dat is de vreugde van Gods kind. Het is mij goed, zegt Asaf, nabij, dicht bij God te zijn. Toch? Daar weten we hier al van met onze ziel. Als de Heere heel dicht bij ons komt door middel van zijn woord en geest, dat geeft zo'n onuitsprekelijke vreugde, dat is de hemel op aarde. En u zegt David, straks zal ik ook met mijn lichaam heel dicht bij God zijn. Als ik hem onder ogen kom. Maar het kan ook zijn dat je wat uitgespookt hebt. En dan moet je ook papa en mama onder ogen komen. Ja, dan kijk je natuurlijk, tenminste als je nog geweten hebt, dan kijk je ze niet zomaar recht in de ogen. Alsof je je van geen schuld bewust bent. Dat doe je net als die tollenaar die daar achter in de tempel stond. Hij durfde zijn ogen niet op te slaan. Zou ik God onder ogen durven komen? Zou ik dat kunnen? Mozes wilde zo graag God zien. Maar vroeg hij om. Mozes ging te ver. Maar de Heere zei, Mozes, dat kan niet. Niemand kan mij zien en in leven blijven. God is zo heilig. En dat notabene van Mozes. Die man die zo vertrouwelijk met de Heere omging. En als dan de Heere toch zijn achterste delen aan Mozes laat zien, dan bedekt hij op hetzelfde moment Mozes, want anders zou Mozes vergaan zijn. En dan wordt die heerlijke naam van God uitgeroepen. En u zegt David, ik zal hem straks zien. Ik zal hem onder ogen komen. Ik zal hem aanschouwen, staat er. Dat woordje aanschouwen, dat betekent in je opnemen. Je blijft ernaar kijken. En je bent zo verheugd. Je kunt je ogen er niet meer van afhouden. Zo wonderlijk. Er komt geen einde aan het eeuwig zalig zien op de Heere Jezus. Op de Vader. Op de Heilige Geest. God drie enig zal werkelijk een fontein zijn van alle goed. Dat is nu al zo. Maar het zal eeuwig zijn. Als ik naar lichaam en ziel hem zal aanschouwen. Je blijft er naar kijken. Zoals een moeder haar eerstgeboren kindje. Ze kan haar ogen er niet van afhouden. Ze komt eigenlijk niet toe aan andere dingen. Dat kindje dat ze 9 maanden bij zich heeft gedragen. Ze is er zo verheugd van. Over. Zo stel ik het mij voor. Eeuwig de heerlijkheid van de Heere te aanschouwen. Maar hoe kan dat? Hoe kan ik God onder ogen komen? Er staat in gerechtigheid. Dat betekent met een goed geweten. Wat is dat, je geweten? Het Latijnse woordje conscientie betekent samen weten. Twee weten ervan. God weet hoe het vanmorgen met mij is. En ik weet het ook. U weet het ook. En God weet het. Ik kan niet in uw hart kijken. God wel. Weet Weet u ook dat God in uw leven gekomen is? Weet u ook dat God u vrijgesproken heeft? Al is het zondag 23 dat mij mijn consciëntie, mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb, nochtans God, alleen om de verdiensten van Christus, hij spreekt mij vrij. Prachtige lied van McShane. Ik boog en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Weet u ervan? Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen, maar ook een zeker weten en een vast vertrouwen dat mij al mijn zonden vergeven zijn, alleen om het lijden en sterven van Christus. Weet u ervan? En weet u dat God ervan weet? Heere, u bent zelf begonnen. Kan ik er wat aan doen dat ik geloof? Kan ik er wat aan doen dat ik wederom geboren ben? Kan ik er wat aan doen dat u mij voor uw rechtbank daagde? Kan ik er wat aan doen dat de Heere Jezus het voor mij opnam? Kan ik er wat aan doen dat ik een advocaat in de hemel heb? Kan ik er wat aan doen dat ik dat innerlijk getuigenis in mijn ziel gehoord heb? En mijn God sprak mij vrij. O wonder, als dat gebeurt, als de schuld wordt weggenomen, als je geweten wordt ontlast, als ik God recht in de ogen kan zien, als ik hem onder ogen kan komen. Heere, u hebt het gedaan in mijn leven. Ik geloof niet, gemeente, dat je onbewust wederom geboren wordt. Ik geloof het niet. Het is niet bijbels. U hebt geen geestelijk leven als u vanmorgen niet weet dat u deel heeft aan Christus. U weet het. Ik ben gestorven. En Christus is mijn leven. Of u bent onbekeerd. Weet u ervan? Gelukkige David. Hij zegt, als de Heere Jezus straks bij mijn graf komt, dan maakt hij me wakker. En dan krijg ik weer een lichaam, weer ogen. En dan zal ik hem in gerechtigheid met een eerlijk, goed geweten aanschouwen. En een goed geweten, dat is een gereinigd geweten. Hebreeën 9. Dat is een geweten dat gedompeld is in het bloed van Christus. Onze doopformulier zegt het zo mooi, hè? Dat straks onze kinderen zonder verschrikken voor de rechter van hemel en aarde kunnen verschijnen. Kan dat? Zonder verschrikken de Heere Jezus ontmoeten. Ja, dat kan. Als hij mij ontmoet heeft in dit leven. Zie, Jezus is haar ontmoet. Zo zou ik wel wakker willen worden. U niet? Als ik wakker zal worden, zal ik u in gerechtigheid aanschouwen. Onze laatste gedachte. David die beschrijft nog meer hoe hij wakker zal worden. Hij zegt, ik zal straks de Heere zien met een eerlijk geweten. En hij zegt, ik zal verzadigd worden met uw beeld. Zalig, zegt de Heere Jezus, zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Dus een kind van God die wordt ergens gekenmerkt door een zekere onrust. Ze hongeren, ze dorsten naar de gerechtigheid. Heel veel mensen lezen dat verkeerd en die denken dat dat een honger en een dorst is naar de vergeving van zonden. Maar dat wordt daar niet bedoeld. Het woordje gerechtigheid betekent in die zaligsprekingen niet dat je gerechtvaardigd wordt, dat je zonden vergeven worden, dat God je vrij spreekt. Maar het woordje gerechtigheid betekent daar eigenlijk geheel oprecht, geheel rein, heilig. Zonder zonde zou je kunnen zeggen. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat betekent heel eenvoudig. Die verlangen om nooit meer te hoeven zondigen. Als je vanmorgen wil weten of je echt de Heere Jezus kent, dan heb je een verlangen gekregen om nooit meer te hoeven zondigen. Maar je hebt er iets van gezien welke prijs de Heere Jezus moest betalen voor je zonde. En dan krijg je zo'n hekel aan de zonde. Dan haat je de zonde. Dan wil je niet meer zondigen. Je doet het nog, Romeinen 7, maar je wil het niet meer. En je zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die zullen verzadigd worden. Dus David zegt, als ik straks wakker word, dan zal ik verzadigd worden. En verzadigd worden betekent dat je volledig rust hebt, volledig genot, toch? Als je heerlijk gegeten hebt, dan zeg je toch niet in de koelkast, laat eens kijken in de koelkast of er nog wat meer is. Dan ga je toch niet naar de snackbar om nog eens een frietje te halen. Nee, dan heb je voldoening. Ik heb heerlijk gegeten, zeg je. Er hoeft niks meer bij. Zalig zijn die honger en dorsten, die verlangen om nooit meer te hoeven zondigen. Ik zal verzadigd worden. Kijk, dat is nou het enige juiste verlangen naar het sterven. En naar de dag van de wederopstanding van de doden. Dat je nooit meer hoeft te zondigen. Dat je de Heere volmaakt mag dienen. Dat je straks ogen krijgt die nooit meer naar een Batseba zullen kijken. Dat je een tong zult krijgen die nooit meer iets God ons erens hoeft te zeggen. Je handen zullen nooit meer grijpen naar de zonde. En je voeten zullen nooit meer gaan op de weg van de zonde. Ik zal verzadigd worden. Dat is toch een heerlijke toekomst. En daartegenover de goddelozen, hè. Die zakken eeuwig weg. Nooit vrede in de hel. Nooit. Nooit vrede in de hel. Zoals hier je geweten buiten de Heere Jezus geen vrede heeft. En ik zie de mensen hollen achter hun vakanties aan. En de reclamebladen bieden elke keer weer wat nieuws aan. En als ik het heb, heb ik geen vrede. Arme mens. Ik moet denken aan die psychiater, Dirk de Wachter. Hoogleraar. En die man die doet nergens aan. Hij zegt, hoe komt het? Nederland is zo welvarend. En hoe komt het dat de psychologenpraktijken overvol zitten? Komt dat nu? Onze jongeren hebben bijna alles. En uitgeput. Niet gelukkig. Mensen zijn meer depressief dan ooit tevoren. Hoe komt het? Wel, zegt die psychiater die nergens aan doet. Het leven moet leuk zijn. Volmaakt zijn, toch? We kunnen onze foto's bijwerken. Topsporters, fotomodellen, gaaf, mankeert niks aan. Volmaakt. We hebben de hemel al hier naartoe gehaald. En dan zegt diezelfde psychiater die nergens aan doet. Vroeger, zegt hij, waren er nog mensen. Die verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die hadden uitzicht. En nu zijn wij de kerk. Die de wereld moet laten zien.
dat wij toekomst hebben. Ik zal ontwaakt u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Wij krijgen geen twee hemels. Hier op aarde hebben wij te strijden en te lijden. Maar we hebben een heerlijke toekomst. David zegt, ik zal verzadigd worden met uw beeld. En ik verlang ernaar, naar die nieuwe hemel en naar die nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Daar zal alles zonder zonde zijn. Naar uw beeld. Wat is dat? Gods beeld, dat betekent heel eenvoudig. Willen wat God wil. Al gaat de Heere door een hele diepe weg. Wat heb je een vrede als je het eens bent met de Heere. Vrede die hier weer aangevochten wordt. En soms helemaal weg is voor je gevoel. En straks eeuwig vrede. Eeuwig volkomen eens met de Heere. Andrew Cray zegt er in een van zijn preken. Als straks Gods kind thuis komt, dan gaat de Heere nog één keer met hem het leven langs. Heb ik het daar verkeerd gedaan? Vraagt de Heere. Nee, hoor, zegt Andrew Cray. Heb ik het daar verkeerd gedaan? Nee. Toch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg goden, stil. In dit alles, in al dat lijden, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Wij hebben de voorsmaak van die eeuwige vrede. En straks zal ik verzadigd worden met uw beeld. Dan zal ik eeuwig God danken voor alles wat hij mij gegeven heeft. En ik zal eeuwig vrede hebben. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. En zij begonnen vrolijk te zijn om nooit meer verdrietig te worden. Verzadigd. Het is goed. Bestemming bereikt. God heeft zijn mens terug. Naar lichaam en ziel. En de verloste kerk mag zich eeuwig verheugen in God drieënig en voortwentelende eeuwen tot de dag van de wederopstanding der doden. En dan zal ik mijn koning, mijn verlosser, in gerechtigheid aanschouwen en ik zal verzadigd worden met mijn God die mij van eeuwigheid heeft lief gehad. Wel, dat is Davids toekomst. Ook de uwe. Amen. Psalm 17 vers 8. En dan moet je afvragen of je het ook kunt zingen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 8. Heere, geef ons als gemeente toch zo te leven zoals we zongen. Blijf vooruitzicht dat mij streelt. En streling is bedoeld om tot rust te komen, om te ontspannen. Zo kunnen we ons kruis vrolijk dragen, met een zekere verachting naar de wereld, door deze wereld heen, naar het nieuwe Jeruzalem. Bekeer ons, elke dag. Laten we niet opgeslokt worden door de dingen van de wereld. Dat maakt de kerk zo ongeloofwaardig, zo halfslachtig. Maar geef dat we met ons ganse hart uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt. En vergeten hetgeen achter ons ligt. Heb dank, Heere, voor die heerlijke toekomst die u verworven heeft. Zegen uw woord, Heere. Wees met de gemeente. Wees met uw kerk. Doe ons uitzien naar de jongste dag. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 4, vers 4 is onze slotzang. 4, vers 4. Ontvang de zegen des Heeren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.
Thank you.